Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, del Figlio en dello Spirito Santo.
Amen. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, het programma waar wij samen kijken naar de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. In de afgelopen afleveringen stonden we tweemaal stil bij de apostolische reis van paus Franciscus naar de stad Budapest, naar Hongarije natuurlijk, van 28 tot en met 30 april. En zo begon, bijna ongemerkt, de meimaand natuurlijk. De paus die keerde terug bij het begin van de meimaand, Mariamaand, naar het Vaticaan. In de eerstvolgende generale audiëntie, waar we normaal gezien ook bij stilstaan wanneer we in Radio Vaticaan de Vaticaanse actualiteit overlopen, heeft de paus teruggeblikt op zijn apostolische reis naar Hongarije. Daar we dat reeds uitgebreid hebben kunnen doen, en dat moment natuurlijk een beetje dient om diegenen die misschien de apostolische reis niet hebben gevolgd toch op de hoogte te houden, zullen wij daar niet blijven bij stilstaan en gaan kijken, onder andere naar de audiënties die de Heilige Vader heeft verleend in de afgelopen dagen. We gaan stilstaan bij een specifieke toespraak, namelijk die tot de Pauselijke Commissie voor de Bescherming van de Minderjarigen. En dan gaan we daarna ook nog luisteren naar de meditatie die de Heilige Vader heeft gegeven toen hij samen met de gelovigen die zich daartoe verzamelden op het Sint-Pietersplein het Regina Caeli heeft gebeden. Alvorens we dat gaan doen, gaan we dus binnen in het Apostolische Paleis en gaan kijken naar de audiënties die de Heilige Vader heeft verleend in de afgelopen dagen. Op woensdag 3 mei verleende de Heilige Vader een audiëntie aan kardinaal Matteo Maria Zuppi. Hij is de aartsbisschop van Bologna in Italië en voorzitter van de Italiaanse bisschoppenconferentie. Op donderdag 4 mei ontving de paus kardinaal Luis Francisco Ladaria Ferrer, de prefect van de Dicasteri voor de geloofsleer. Ook kardinaal Reinhard Marx, aartsbisschop van München und Freising in Duitsland en coördinator van de Raad voor de Economie. Monseigneur François Beirouti, de bisschop van Newton voor de Grieks-Melkieten uit de Verenigde Staten, kreeg een audiëntie samen met zijn familieleden. Ook professor Carlos Garatea Grau, rector van de Pauselijke Katholieke Universiteit van Peru, werd door de paus ontvangen. Diezelfde dag verleende hij een audiëntie aan de heer Miquel Noguer de Eerste Planas, voorzitter van de deputatie van Girona in Spanje, samen met zijn echtgenote en hun entourage. De paus ontving ook de heer Kevin McCarthy, Speaker of the United States House of Representatives, samen met zijn gevolg. En er werd ook een audiëntie verleend aan de deelnemers aan het colloquium van het Royal Institute for Interfaith Studies. En diezelfde dag nog aan de deelnemers aan de conferentie. Die werd georganiseerd door de Organización de Universidades Católicas de Latinoamérica y Caribe. Op vrijdag 5 mei ontving de paus Monseñor José Raúl Vera López, emeritus bisschop van Saltillo in Mexico. Een audiëntie werd verleend aan Monseñor Marcel Mbaye Diouf, secretaris van de Apostolische Nunciatuur in Egypte. En de paus ontving ook de leden van de Pauselijke Raad voor de Bescherming van Minderjarigen. We blijven even stilstaan bij de toespraak die de Heilige Vader daar heeft gegeven. Dierbare broeders en zusters, het doet mij een genoegen u allen welkom te heten, in het bijzonder de nieuwe leden van de commissie, evenals diegenen die hun dienstwerk verder zetten en de groep medewerkers uit de hele wereld, die een nieuwe en welkome aanvulling zijn. Dit is onze eerste bijeenkomst sinds uw oprichting bij het Dicasterie voor de Geloofsleer. En ik wil u graag een paar aanwijzingen geven. Het zaadje dat ongeveer 10 jaar geleden werd gezaaid, toen de Raad der Kardinalen de oprichting van deze organisatie aanbeval, groeit, dat zien we. En daarom is het, juist om de huidige uitdagingen met wijsheid en moed tegemoet te treden, belangrijk om even stil te staan bij het verleden. In de afgelopen 10 jaar hebben we allemaal veel geleerd, ook ik. Het seksueel misbruik van minderjarigen door geestelijken en het wanbeheer daarvan door kerkleiders is een van de grootste uitdagingen voor de kerk in onze tijd geweest. Velen van u hebben hun leven gewijd aan deze zaak. Oorlogen, honger en onverschilligheid voor het lijden van anderen zijn verschrikkelijke realiteiten van onze wereld. Het zijn de realiteiten die naar de hemel schreeuwen. De crisis rond seksueel misbruik is echter bijzonder ernstig voor de kerk, omdat ze haar vermogen ondermijnt om Gods bevrijdende aanwezigheid ten volle te omarmen en daarvan te getuigen. Het onvermogen om dit kwaad te stoppen en de slachtoffers te hulp te komen, heeft onze getuigenis van Gods liefde misvormd. In het Confiteor vragen we niet alleen vergeving voor het onrecht dat we hebben gedaan, maar ook voor het goede dat we niet hebben gedaan. Het kan gemakkelijk zijn zonden van verzuim te vergeten, omdat ze in zekere zin minder echt lijken, maar ze zijn heel echt en doen de gemeenschap evenveel pijn als anderen, zo niet nog meer. Het niet doen wat we hadden moeten doen, vooral door kerkleiders, heeft velen geschandaliseerd. En de laatste jaren heeft het bewustzijn van dit probleem zich door de hele christelijke gemeenschap verspreid. Tegelijkertijd zijn we niet stil of inactief gebleven. Onlangs heb ik het motto proprio Vos Estis Lux Mundi bevestigd, dat nu een permanente regeling is. Daarin vragen wij met name om plaatsen voor de opvang van beschuldigingen en de verzorging van degenen die zeggen dat hen iets is aangedaan. Er zijn zeker verbeteringen mogelijk op basis van de ervaring met de bisschoppenconferenties en individuele bisschoppen. Vandaag kan niemand eerlijk zeggen dat hij niet geraakt is door de realiteit van seksueel misbruik in de kerk. Daarom zou ik willen dat u in uw werk, bij de behandeling van de vele facetten van dit probleem, de volgende 3 beginselen in gedachten houdt en ze beschouwt als onderdeel van een spiritualiteit van herstel. Ten eerste, waar het leven verwond is, zijn wij geroepen ons de scheppende kracht van God te herinneren, om hoop uit wanhoop en leven uit dood te halen. Het verschrikkelijke gevoel van verlies, dat zoveel in ervaren ten gevolge van misbruik, kan soms te veel lijken om te dragen. Zelfs de leiders van de kerk, die een gemeenschappelijk gevoel van schaamte delen over hun onvermogen om op te treden, zijn aangetast, geraakt, en ons vermogen om het evangelie te verkondigen is gewond. Maar de Heer, die in elke tijd nieuwe dingen voortbrengt, kan verdorde beenderen opnieuw tot leven wekken. Dus zelfs als de weg die voor u ligt moeizaam en vermoeiend is, dring ik er bij u op aan om niet vast te lopen, om te blijven uitreiken, om te proberen vertrouwen te wekken bij degene die u ontmoet en die deze gemeenschappelijke zaak met u delen. Raak niet ontmoedigd wanneer het lijkt alsof er weinig ten goede verandert. Zet door en ga vooruit. Ten tweede, seksueel misbruik heeft tranen veroorzaakt in onze wereld en niet alleen in de kerk. Veel slachtoffers blijven ontmoedigd dat misbruik dat vele jaren geleden plaatsvond nog steeds obstakels en breuken in hun leven veroorzaakt. De gevolgen van misbruik kunnen zich voordoen tussen echtgenoten, tussen ouders en kinderen, tussen broers en zussen, tussen vrienden en collega's. Gemeenschappen worden verbrijzeld. De verraderlijke aard van misbruik verscheurt mensen en verdeelt hen, in hun hart en onder elkaar. Maar onze levens zijn niet bedoeld om verdeeld te blijven. Wat gebroken is, is niet bedoeld om gebroken te blijven. De schepping vertelt ons dat alle delen van ons bestaan met elkaar verbonden zijn. En het geloofsleven verbindt zelfs deze wereld met de toekomstige wereld. Alles is met elkaar verbonden. De opdracht die Jezus van de Vader heeft gekregen, is dat van dit alles niets en niemand verloren gaat. Waar het leven gebroken is, vraag ik u dus concreet te helpen, de stukken opnieuw in elkaar te zetten, in de hoop dat wat gebroken is, weer in elkaar gezet kan worden. Onlangs had ik een ontmoeting met een groep overlevenden van misbruik, die vroegen om een ontmoeting met de directie van het religieuze instituut dat de school leidde, waar zij zo'n 50 jaar geleden school liepen. Ik vermeld dit, omdat zij er openlijk melding van maakten. Het waren allemaal oudere mensen en sommige van hen, zich bewust van het snelle verstrijken van de tijd, uitten de wens de laatste jaren van hun leven in vrede door te brengen. En vrede betekende voor hen het hervatten van hun relatie met de kerk die hen had beledigd. Ze wilden niet alleen het kwaad dat ze hadden geleden afsluiten, maar ook de vragen die ze sindsdien in zich droegen. Ze wilden gehoord en geloofd worden. Ze wilden dat iemand hen hielp begrijpen. We praten samen en ze hadden de moed om zich open te stellen. Vooral de dochter van een van de misbruikte personen sprak over de impact die de ervaring van haar vader had op hun hele familie. Het herstellen van het gescheurde weefsel van de geschiedenis is een verlossende daad. Het is de daad van de lijdende dienstknecht, die de pijn niet uit de weg ging, maar alle schuld op zich nam. Dit is de weg van herstel en verlossing. De weg van het kruis van Christus. In dit specifieke geval kan ik zeggen dat er voor deze overlevenden een echte dialoog was tijdens de bijeenkomsten, aan het einde waarvan ze zeiden dat ze zich welkom voelden door broeders en weer hoop kregen voor de toekomst. Ten derde roep ik u op om in uzelf respect en vriendelijkheid voor God te doen groeien. De Noord-Amerikaanse dichteres en activiste Maya Angelou schreef: "Ik heb geleerd dat mensen zullen vergeten wat je hebt gezegd. Mensen zullen vergeten wat je hebt gedaan. Maar mensen zullen nooit vergeten hoe je hen hebt laten voelen. Wees dus zachtmoedig in je optreden. Draag elkaars lasten. Zonder te klagen, maar met de gedachte dat dit moment van eerherstel voor de kerk plaats zal maken voor een ander moment in de heilsgeschiedenis. De levende God heeft zijn voorraad genaden en zegeningen niet uitgeput. Laten we niet vergeten dat de wonden van het lijdensverhaal in het lichaam van de verrezen Heer zijn gebleven. En niet langer als een bron van lijden of schaamte, maar als een teken van barmhartigheid en transformatie. Het is nu de tijd om de schade te herstellen die de generaties voor ons en degenen die nog steeds lijden is toegebracht. Deze paastijd is een teken dat er een nieuwe tijd voor ons wordt voorbereid, een nieuwe lente die wordt bevrucht door het werk en de tranen die zijn gedeeld met hen die hebben geleden. Daarom is het belangrijk dat we nooit ophouden met vooruit te gaan. U zet uw vaardigheden en deskundigheid in om een vreselijke plaag in de kerk te helpen herstellen en stelt u ten dienste van de verschillende particuliere kerken. Van het gewone leven van een bisdom in zijn parochie en seminarie, tot de opleiding van catechisten, leraren en andere pastorale werkers, moet het belang van de bescherming van minderjarigen en kwetsbare personen voor iedereen een norm zijn. En in die zin moet in het religieuze en apostolische leven de afgezonderde novice zich aan dezelfde ambtsnormen houden als de oudere broeder die een leven lang jonge mensen heeft onderwezen. De beginselen van respect voor de waardigheid van allen, goed gedrag en een gezonde levensstijl moeten een universele norm worden, ongeacht de cultuur en de economische en sociale situatie van de mensen. Alle bedienaren van de kerk moeten deze tonen in dienst van de gelovigen. En zij moeten op hun beurt met respect en waardigheid worden behandeld door degenen die de gemeenschap leiden. Immers, een cultuur van voogdij kan alleen ontstaan als er een pastorale bekering tot dit doel is bij de leiders. Ik ben bemoedigd door de plannen die u hebt gemaakt om de ongelijkheden binnen de kerk aan te pakken. Wat betreft opleiding in Afrika, Azië en Latijns-Amerika, en ook dienstbaarheid aan de slachtoffers. Het is niet juist dat de meest welvarende gebieden van de planeet goed opgeleide en goed gefinancierde beschermingsprogramma's hebben waar slachtoffers en hun families worden gerespecteerd, terwijl degenen in andere delen van de wereld in stilte lijden, misschien worden afgewezen of gestigmatiseerd wanneer zij proberen naar voren te komen om te vertellen over het misbruik dat zij hebben meegemaakt. Ook op dit gebied moet de kerk ernaar streven een voorbeeld van verwelkoming en goed gedrag te worden. De inspanningen om de richtlijnen en gedragsnormen van geestelijken en religieuzen te verbeteren moet worden verder gezet. Ik verwacht informatie over deze inspanningen en een jaarlijks verslag over wat volgens u goed werkt en wat niet, zodat passende wijzigingen kunnen worden aangebracht. Vorig jaar heb ik u opgeroepen uw expertise te delen over de verschillende manieren waarop het werk van de Romeinse Curie volgens u van invloed kan zijn op de bescherming van kinderen, om elkaar te verrijken in deze nieuwe rol. Ik was verheugd kennis te nemen van uw samenwerkingsovereenkomst met de Dicasterie voor de Evangelisatie, vooral gezien de grote rijkwijde van dit orgaan in veel van de meest vergeten plaatsen ter wereld. U hebt reeds veel gedaan in deze eerste 6 maanden. Ik zegen u vanuit mijn hart en weet dat ik uw werk van nabij volg en vergeet alsjeblieft niet voor mij te bidden. Dat zal ik zeker ook voor u doen. De woorden van Paus Franciscus gericht tot de Pauselijke Commissie voor de Bescherming van de Minderjarigen. Een belangrijke toespraak. U weet, die commissie die is opgericht onder het pontificaat van Paus Franciscus. Dat is sowieso een thema dat de nieuwe paus, want we spreken over 2013 als ik me niet vergis, diende aan te pakken, heeft dat ook gedaan door de oprichting van die commissie. Maar ja, dat is niet van een leien dakje gegaan. Er zijn ondertussen ook al leden opgestapt enzovoort. Dus het is een werk van vallen en opstaan, ook daarin. Maar zoals de paus zelf aangaf met zijn motto proprio dat hij heeft bevestigd, het Vos Estis Lux Mundi, zijn er dus permanente nieuwe regels in de kerk die niet alleen seksueel misbruik strenger aanpakken en strenger veroordelen, maar ook vooral dat er een aantal preventieve maatregelen worden ingevoerd, dat er een bewustzijn is bij kerkleiders van de lokale kerken hoe zij dat beleid moeten toepassen in hun eigen bisdom. Diezelfde dag heeft de paus nog aan de deelnemers van de conferentie georganiseerd door het Instituto de Dialogo Interreligioso uit Argentinië een audiëntie verleend en de bisschoppen van Oost-Timor tijdens hun Ad Limina Apostolorum bezoek aan Rome en aan de paus, als ook aan verschillende pelgrims afkomstig uit het bisdom van Asti in Italië. Kijken we dan nog even naar zaterdag 6 mei, dan zien we dat de Heilige Vader aartsbisschop Robert Francis Prevost, prefect van het dicasterie voor de bisschoppen, heeft ontvangen. U ziet daar een verandering van de persoon natuurlijk. Vroeger was dat kardinaal Marc Ouellet, nu is dat aartsbisschop Prevost, maar ik verwacht dat hij in een volgend consistorie tot kardinaal zal worden gecreëerd, zoals dat toepasselijk is, voor een prefect van een dicasterie en zeker een belangrijke dicasterie zoals dat voor de bisschoppen. De paus ontving ook mevrouw Viola Amert, de vicepresident van Zwitserland. De pauselijke Zwitserse wacht werd door de Heilige Vader ontvangen, als ook de Italiaanse Tennis- en Padelfederatie. Op maandag 8 mei ontving de paus kardinaal Angelo De Donatis, vicaris-generaal van zijn heiligheid voor het bisdom Rome. Een audiëntie werd verleend aan de heer Alberto Ospina Carreño, ambassadeur van Colombia bij de Heilige Stoel, en dat ter gelegenheid van de overhandiging van zijn geloofsbrieven. Audiëntie werd verleend aan aartsbisschop Bruno Mussaro, apostolische nuncius in Costa Rica, en ook aan monsieur Carlos José Tissera, de bisschop van Quilmes in Argentinië. De paus ontving ook kardinaal Charles Mang Bo, de aartsbisschop van Yagon in Myanmar, samen met monsieur Mark Tin Win, aartsbisschop van Mandalay, en monsieur Celso Bashwe, de verkozen bisschop van Loikaf. Ook aan monsieur Carlos Maria Dominguez, de bisschop van San Rafael in Argentinië, werd een audiëntie verleend, als ook aan de religieuzen van de congregatie van de Heilige Geest. Heel wat audiënties dus, die werden verleend en waar we even konden blijven stilstaan en ook luisteren naar die toespraak die de Heilige Vader daar heeft gegeven aan de leden van die belangrijke pauselijke commissie. Zometeen gaan wij samen met Paus Franciscus het Regina Caeli bidden. En wij gaan ook luisteren naar de meditatie die de Heilige Vader heeft gegeven op zondag 7 mei, de vijfde zondag van Pasen. Nu, alvorens we dat gaan doen, en daar zal hij het ook hebben over het evangelie volgens de heilige Johannes, want dat is de passage die wij konden beluisteren, gaan we nog even kijken naar die passage. Uit het evangelie volgens de heilige Johannes. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: laat uw hart niet verontrust worden. Gij gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen. Ware dit niet zo, dan zou ik het u hebben gezegd. Want ik ga heen om een plaats voor u te bereiden. En als ik ben heengegaan en een plaats voor u heb bereid, kom ik terug om u op te nemen bij mij, opdat ook gij zult zijn waar ik ben. Gij weet waar ik heen ga, en ook de weg daarheen is u bekend. Thomas zei tot hem: Heer, wij weten niet waar gij heen gaat, hoe moeten wij dan de weg kennen? Jezus antwoordde hem: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader tenzij door mij. Als gij mij zoudt kennen, zoudt gij ook mijn Vader kennen. Nu reeds kent gij hem en ziet gij hem. Hierop zei Filippus: Heer, toon ons de Vader, dat is ons genoeg. En Jezus weer: ik ben al zo lang bij u, en gij kent mij nog niet, Filippus. Wie mij ziet, ziet de Vader. Hoe kunt ge dan zeggen: toon ons de Vader? Gelooft ge niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik u zeg, spreek ik niet uit mijzelf, maar het is de Vader die, blijvend in mij, zijn werk verricht. Gelooft mij, ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Of gelooft het anders omwille van de werken? Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, zal ook zelf de werken doen die ik doe. Ja, grotere dan die zal hij doen, omdat ik naar de Vader ga. Woord van de Heer. Wij danken God. Zometeen gaan we dus luisteren naar de meditatie die de Heilige Vader op deze lezing uit het evangelie volgens de heilige Johannes heeft gegeven. Alvorens we dat gaan doen, bidden wij samen met de paus het Regina Caeli. En daarna komen we graag bij u terug.
Regina Caeli letare, alleluia. Resurrexit sic ut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.
Gaudet letare Virgo Maria, alleluia.
Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
Deus, qui per resurrectionem filii tui Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus est, presta quesumus ut per eius genitricem Virgenem Mariam perpetue capiamus gaudia vitae, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine.
Ex lux perpetua luce eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
et sos nunc et usque in seculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Zoals beloofd gaan we luisteren naar de meditatie die Paus Franciscus heeft gegeven tijdens het Regina Caeli. We luisteren naar de woorden van de Heilige Vader.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo della liturgia odierna è tratto dall'ultimo discorso di Gesù.
Het Evangelie van de liturgie van vandaag komt uit Jezus' laatste redevoering voor zijn dood. De harten van de discipelen zijn verontrust, maar de Heer richt geruststellende woorden tot hen en nodigt hen uit niet bang te zijn. Hij laat hen niet in de steek, maar gaat voor hen een plaats voorbereiden en hen naar die bestemming leiden. Zo toont de Heer ons vandaag allemaal de prachtige plaats waar wij heen moeten en vertelt ons tegelijkertijd hoe wij daarheen moeten gaan. Hij wijst ons de weg. Hij vertelt ons waarheen te gaan en hoe we er moeten naartoe gaan. Allereerst waarheen? Jezus ziet de nood van de leerlingen. Hij ziet hun angst om verlaten te worden. Net zoals ons overkomt wanneer we gedwongen worden gescheiden te zijn van iemand van wie we houden. En daarom zegt hij, ik ga een plaats voor jullie bereiden, zodat waar ik ben, ook jullie zijn. Jezus gebruikt het bekende beeld van thuis, de plaats van relaties en intimiteit. In het huis van de Vader zegt hij tegen zijn leerlingen, tegen ieder van ons, is er plaats voor jullie? Zijn jullie welkom? Worden jullie voor altijd verwelkomd door de warmte van een omhelzing? En ben ik in de hemel een plaats voor jullie aan het voorbereiden? Ik bereid die omhelzing met de Vader voor, de plaats voor alle eeuwigheid. Broeders en zusters, dit woord is een bron van troost. Het is een bron van hoop voor ons. Jezus heeft zich niet van ons afgescheiden, maar voor ons de weg geopend, vooruitlopend op onze eindbestemming. De ontmoeting met God de Vader, in wiens hart voor ieder van ons een plaats is. Laten wij dus, wanneer we vermoeidheid, verbijstering en zelfs mislukking ervaren, niet vergeten waar ons leven heen gaat. We mogen het doel niet uit het oog verliezen, ook al lopen wij vandaag het risico het te vergeten, de ultieme vragen te vergeten, de belangrijke vragen. Waar gaan we naartoe? Waar gaan we naartoe? Wat is het waard om voor te leven? Zonder deze vragen beleven we het leven alleen in het heden en denken we er zoveel mogelijk van te moeten genieten. We persen het uit als het ware en leven we uiteindelijk voor de dag zonder doel. Ons vaderland is echter in de hemel. Laten we de grootheid en de schoonheid van ons doel niet vergeten. Als we eenmaal het doel hebben ontdekt, vragen ook wij ons, net als de apostel Thomas, in het evangelie van vandaag af, maar hoe komen wij daar? Wat is de weg? En soms, vooral als er grote problemen zijn en het gevoel bestaat dat het kwaad sterker is, dan vragen wij ons af, wat moet ik doen? Welke weg moet ik gaan? Laten wij luisteren naar het antwoord van Jezus. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de weg. Jezus zelf is de weg die wij moeten volgen om in waarheid te leven en leven in overvloed te hebben. Hij is de weg. Daarom is het geloof in Hem geen ideeënpakket dat moet worden geloofd, maar een weg die moet worden afgelegd, een reis die moet worden gemaakt, een wandeling met Hem. Het is het volgen van Jezus zelf, want Hij is de weg die leidt naar onvergankelijk geluk. Volg Jezus. Imiteer Hem. En vooral met gebaren van nabijheid en barmhartigheid jegens anderen. Dit is het kompas om de hemel te bereiken. Jezus de weg beminnen en op aarde tekenen van zijn liefde te worden. Broeders en zusters, laten we in het heden leven. Laten we het heden aangrijpen, maar laten we ons niet overweldigen. Laten wij de blik omhoog richten, naar de hemel kijken. Laten we ons het doel herinneren. Laten we bedenken dat wij geroepen zijn tot de eeuwigheid, tot een ontmoeting met God. En vanuit de hemel naar het hart, laten we vandaag de keuze voor Jezus hernieuwen. De keuze om Hem te beminnen en achter Hem aan te lopen. Moge de Maagd Maria, die in navolging van Jezus reeds het doel heeft bereikt, onze hoop ondersteunen. En daarna bad de paus samen met de gelovigen het Regina Caeli. Mooie woorden van paus Franciscus, bemoediging voor ons allemaal. Stel dat we in een situatie zouden zijn waar het allemaal wat moeilijker gaat, waar we het niet helemaal meer zien zitten of niet meer weten welke keuzes we moeten maken, welke weg we moeten gaan. Jezus is de weg. Doe zoals Hem. En dat is ook de raad die onze lieve vrouw ons geeft. Herinner u de woorden die ze sprak op de bruiloft te Kanaan. Doe maar wat Hij u zeggen zal. En eigenlijk moeten wij volledig vertrouwen op Maria, die ons op die manier bij Jezus kan brengen. En die ons zal zeggen, doe maar wat Hij u zeggen zal. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. Ik dank u van ganser harte voor het luisteren. We hebben voor u de Vaticaanse hymne klaarstaan, met enkele benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen, die we u ook nog graag meegeven. Zo heeft de Heilige Vader, eerwaarde heer Luis Alberto Migoni Repetto benoemd, tot hulpbisschop voor het aartsbisdom van Santiago de Chile in Chili. De paus benoemde monsignor Gao Carlos Hatoa Nunes tot aartsbisschop metropoliet van Maputo in Mozambique. Hij benoemde eerwaarde heer Johanne Susco Nierenda tot hulpbisschop voor het bisdom van Mzuzu in Malawi. En tot slot heeft hij ook eerwaarde heer Firmino David benoemd tot bisschop van het bisdom van Sumbe in Angola. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We danken u van ganser harte voor het luisteren en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op het programma Radio Vaticaan. We doen ons best om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Graag tot een volgende keer.